Doorzetten of zo.
Rick interviewt Nederlandse topvolleybaltrainers in Volleybubble.
Abe Meininger was 14 jaar trainer en coach van Jong Oranje en had een oogje voor talent.
Maar binnen de kortste keren speelde Edwin Eredivisie.
Het mentale aspect is volgens Abe doorslaggevend.
Je kunt ook net zo goed zeggen, vooral het tactische is doorslaggevend of het technische, maar of het fysieke.
Een volleybubble over wat hij probeert te bereiken.
Ik probeer spelers zoveel mogelijk zelf te laten nadenken en te laten leren.
Hij vertelt over zijn manier van spelen.
Wat ik wel de laatste jaren heel veel gedaan heb, is het gewoon opgehangen aan mijn eigen naam.
Zijn leraar op de basisschool nodigde hem uit om te komen kijken naar een volleybalwedstrijd.
Ja, toen was ik meteen helemaal gek van het spelletje.
We beginnen met de vraag, wat raakte hem toen precies?
Ja, dat is denk ik de techniek en maar ook de manier van tactisch spelen. Ik zag ze slimme, handige dingen doen. In die tijd was het natuurlijk totaal ander volleybal dan nu, maar toch kon je dat zien, dat ze daarmee bezig waren. Op hun manier. Een van de dingen wat ze bijvoorbeeld ook deden, dat was, dat is nu de laatste jaren weer een beetje ingekomen, maar dan stonden ze met z'n allen voor de serveerder te schermen. Dus echt zo met de handen omhoog, dat je met vijf man om de serveerder heen, dat je niet kon zien wat hij ging doen.
En u herkende toen al als jong broekje, herkende u al meteen al, hey, dat is een tactisch slimmigheidje.
Ja, dat kon je gewoon zien, omdat ze ballen geplaatst serveerden. Nou, met dat schermen, met geplaatste aanvallen, verkapt setups geven. Dat je niet van tevoren kon zien, gaat die bal voor of achterover, dat soort dingen. Dat zag je duidelijk dat ze daarmee bezig waren.
En toen dacht u van, nou, dat wil ik ook.
Nou, ik zat op basketbal. Dus, en dat vond ik ook heel leuk. Maar op de een of andere manier, een beetje door toeval, waren vrienden van mij die zaten op volleybal. En die trainden na het basketbal. En toen dacht ik van, nou, ik ga dat ook doen. Dus toen ging ik beide sporten beoefenen. Maar op een gegeven moment hadden mijn ouders zoiets van, ja, kost allemaal veel geld. Dus je moet kiezen.
En toen werd het gelukkig voor het Nederlands
volleybal. Ja.
Werd het volleybal. Mag ik u beschrijven als een hele koppige trainer? Want ik weet van u mocht niet naar de WK. U ging wel. De bond wilde Joop Albeda niet als opvolger. En hij werd wel uw opvolger als trainer.
Ja, hoe weet je dat allemaal?
Ja, voorbereiding.
Wat is de vraag precies?
Maakt dat u echt een koppige trainer? Met een eigen wil? Is dat kenmerkend?
Nou, koppig zou ik het gewoon niet willen noemen. Maar wel, ik denk dat je als coach en trouwens ook als speler, speelster, team, heb je wel doorzettingsvermogen nodig. Ook mentaal doorzettingsvermogen. Dus het is niet alleen fysiek of zo om het vol te houden in een training of wedstrijd. Maar ook om door te blijven vechten tot je bepaalde doelen bereikt hebt. Er gewoon alles aan doen wat je kunt. Ja, als het op een gegeven moment totaal buiten je mogelijkheden ligt om nog iets te veranderen, ja, dan houdt het op. Maar ik ben wel iemand die probeert, als het niet linksom is, dan probeer ik het rechtsom toch voor elkaar te krijgen, laat ik het zo zeggen.
En u zegt dat is bij spelers ook erg belangrijk, dat doorzettingsvermogen?
Ja, dat is ontzettend belangrijk. Ja, ja. Als je de top wil halen, als je je doel wil bereiken, dan zul je moeten volhouden. Ja, dus dat is niet bijltje erbij neergooien bij de minste of geringste tegenslag.
En op welke manier traint u dat of gebruikt u dat tijdens de coaching?
Ja, ook door speelsters en spelers daarop aan te spreken en dat te bespreken in de groep. En ook door bepaalde ja, oefeningen en aanwijzingen die je geeft.
Kun je daar eens een voorbeeld van geven, van zo'n aanwijzing die je dan zou geven?
Nou ja, bijvoorbeeld dat je, als je aan het trainen bent, dat het heel belangrijk is om tot de laatste punt, zeg maar als je wedstrijdvormen doet, om tot de laatste punt door te blijven gaan. Dus niet opgeven als je bijvoorbeeld achter komt te staan. En er zijn talloze voorbeelden van oefeningen. Ik train heel veel complex oefeningen. Dus in teamplay vormen. En dan gaat het erom dat het altijd om de knikkers gaat, zeg maar, om de punten. En iedere keer gaat het weer om de volgende punt en de volgende punt. Maar op een gegeven moment kan een team wel eens achter komen te staan. En dan is het toch belangrijk dat je weer terug vecht. Want de set is pas afgelopen. Als die echt is afgelopen, en dat geldt voor de wedstrijd ook. En we kennen allemaal de voorbeelden van team staat met 2-0 achter en wint toch nog met 3-2. Zelfs in de derde set dat je nog dik achter kunt staan en dan komt er een kantelmoment. En dan kun je toch nog weer terugkomen. Maar ja, het geldt ook voor de competitie zelf. Dus als je bij wijze van spreken in de competitie de verwachting hebt en de doelstelling dat je bij de top wil eindigen, bij de top 3. En na 5 of 6 wedstrijden sta je opeens bij de laagste 3. Ja, dan moet je ook niet het bijltje erbij neergooien. Maar gewoon volhouden en doorgaan. En iedere volgende wedstrijd, iedere volgende set, iedere volgende punt, daar gaat het steeds weer om. En dan zul je zien dat er veel meer mogelijk is dan je denkt. Ik zeg altijd, je weet pas dat je je doel niet meer kunt bereiken als het afgelopen is. Maar zolang het nog gaande is, is er nog van alles mogelijk. En dat moeten speelsters ook beseffen en laten zien in houding en gedrag.
Spreekt u de spelers dan ook steeds aan?
Ja, maar ik probeer het ook vooral uit hunzelf te laten komen. Door vragen te stellen. Zo, wat is er aan de hand? En wat gaan we hier aan doen? Gooien we het bijltje erbij neer? Dat soort dingen. Maar hetzelfde geldt ook dat ik stel heel vaak vragen. Ook als we bijvoorbeeld voorstaan met 2-0. Zo van, nou, hebben we deze wedstrijd nu in de tas? Nou ja, dan zegt iemand van ja, nee, nog niet, want het is nog niet afgelopen. Op die manier.
Dus je manier is echt van veel vragen stellen aan de spelers en ze zelf laten nadenken?
Ja, ik probeer spelers zoveel mogelijk zelf te laten nadenken en te laten leren. Dat geldt ook voor mijn trainingen. Ik vind dus dat als een training begint, of eigenlijk al voor de training, dan moeten ze al aan het leren zijn. Ik ben nu ook bezig met beachvolleybaltrainingen. En waar ik de laatste tijd steeds meer mee bezig ben, is de speelsters zelf verantwoordelijkheid te geven voor wat ze willen leren. En dan ook wel discussie daarover, van wat is belangrijk om te leren. En waarom wil je dat leren dus? En hoe ga je dat dan doen? Nou, en dan laat ik ze bijvoorbeeld, daar ben ik nu de laatste weken mee bezig, in tweetallen oefeningen voorbereiden voor de warming-up, voor fysieke training, voor technische training, voor teamplay. En ja, dan moeten ze zich er ook in verdiepen van waar gaat dit eigenlijk precies allemaal over. En dan hebben ze wel contact met mij of samen onderling. Er zit ook expertise in de groep zelf, die moet je benutten, vind ik. Als iemand op de ALO zit of sport en bewegen of doet fysiotherapie, ik noem maar wat. Dat soort speelsters, die hebben know-how en die moet je benutten.
Als trainer bent u dus heel erg bezig met de spelers beter maken, maar ook de spelers zijn er veel meer zelf bezig om zichzelf beter te maken.
Ja, ze moeten eigenlijk gedurende het proces dat ze met volleybal bezig zijn, voortdurend bezig zijn met de vraag, wat kan er beter, wat wil ik leren, hoe wil ik dat leren? En gaat dat proces zodanig als ik zelf wil? Of kan ik daar nog in bijsturen of moet ik iets anders doen? En niet alleen individueel, maar vooral ook als team. Maar goed, die dingen grijpen voortdurend in elkaar, omdat een team bestaat uit individuen. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de teamprestatie. Maar ieder individu kan daar een hele belangrijke bijdrage aan leveren. En die bijdrage die moet zo groot mogelijk zijn. Dus je moet uit de speelsers halen wat er in hun zit. Of eigenlijk moeten ze dat dus zelf doen. En er valt vaak veel meer uit te halen dan men van tevoren denkt.
En is dat ook een soort van een goede eigenschap van u, dat u in een speler kunt herkennen wat dan die maximale kwaliteiten zijn? Ik weet bijvoorbeeld dat u ooit Edwin Benne bij een club vandaan heeft gehaald en dat hij toen echt ontwikkeld was tot speler van het Nederlands team.
Ja, dat denk ik wel, want het is mij wel heel vaak gelukt om teams te formeren, samen te stellen met de juiste mensen op de juiste plaats. En soms verkijk je er wel eens op. Maar Edwin Benne is ook zo'n voorbeeld. Hij had een training in Amersfoort bij Volkij en mocht ook daar bij de mannen mee trainen. Maar die trainer, en dat was niet de eerste de beste, want dat was een oud bondscoach, die zag helemaal niks in hem. Die vond hem veel te lui en... Ik zei, vind je het goed als ik hem meeneem naar Dynamo Apeldoorn? Want die ging ik trainen. En hij zei, graag, neem me gewoon mee. Nou, en binnen de kortste keren speelde Edwin Eredivisie. Alleen op een gegeven moment, toen in het Nederlands team, moest hij paasers loper worden. Nou, dat zag ik dus niet zo zitten, omdat zijn paas wel de nodige beperkingen had. En toen had ik zoiets van, hij moet gewoon diagonaal. Dus ik heb tegen hem gezegd, als ik je was, zou kiezen voor de diagonaalpositie. Want daar heb jij de meeste mogelijkheden om ook te gaan spelen. Daar sta je er echt in. Ga je het paarse lopen spelen, dan zul je zien dus dat het team daar last van gaat krijgen. Want dan komt de paas niet steeds goed. En dat gaat problemen geven. Nou, hij heeft beide wel uitgeprobeerd. Daar ben ik trouwens ook wel voorstander van om eerst maar eens even uit te proberen. Maar uiteindelijk, ik zie denk ik vrij snel op welke positie bijvoorbeeld iemand zou moeten spelen. Welke rol die ook mentaal kan vervullen in de groep.
En waar kijk je dan naar?
Fysieke eigenschappen, lengte, dus, meer antropologie. Antropometrie is dat. Dus daar kijk je ook naar de lichaamsbouw bijvoorbeeld. En wat voor type is het? Is het meer een picnisch type of een leptosoom iemand of een atletisch figuur? Ik denk dat je in het topvolleybal vooral atleten nodig hebt. En die pik ik eraan uit. En mensen met lengte, met grote handen. Maar waar ik ook naar kijk, dat was bijvoorbeeld bij Edwin Benne, om bij dat voorbeeld te blijven, ook zo. Ook naar de omstandigheden in het gezin, in zijn familie. Hij had een vader die helemaal gek was van volleybal. Die was voorzitter van de club en hij had een zus. Die speelde op hoog niveau. Dan denk je van, dat is een goede voedingsbodem voor talentontwikkeling. En dat klopt ook wel. Maar heel veel jeugdtrainers die hebben zich echt verkeken op spelers die zich gewoon over het hoofd zagen. En dat gold in die tijd bijvoorbeeld ook voor Ronald Sootsma. Die heb ik ook erbij gehaald. Een ander voorbeeld is ook geweest... bijvoorbeeld Martin van der Horst, Bas van der Goor. Die zijn, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment was ik trainer van Jong Oranje. En toen zei mijn manager, zullen we deze keer maar een lichting over gaan slaan, want we hebben helemaal geen talent. Ik zei, ja, we moeten op zoek. We moeten echt op zoek. En volgens mij zijn ze er wel. En dan moeten we gewoon hard aan het werk. En nou, zo is het ook gegaan. En dan moet je ook creatief zijn in je oplossingen, hoe je dat dan doet. En, dus er moet een programma zijn waar je mee kunt werken. Ja, en dat is ook een beetje tijdsgebonden, denk ik. Want wat er in die tijd kon, dat kan nu misschien niet. Ja, dus je moet ook altijd kijken van hoe is de huidige tijd en hoe kun je dan dingen voor elkaar krijgen. Maar wij gingen toen bijvoorbeeld, ik was toen trainer ook van Dynamo Apeldoorn, dan gingen we daar in de hal, mochten we trainen in de Dynamo hal.
Dat mocht toen gratis, hè?
Ja, ja. Dus dat kon ik afspreken. Er was een Chinees tegenover, die regelde eten. Nou, dat soort dingen. En daar gingen we dan vanaf zaterdagavond na de competitiewedstrijd, kwamen de mensen daar naartoe. Soms liepen ze bij mij of bij de jongens thuis bij elkaar. In Apeldoorn, er zaten een aantal spelers van bij. Nou ja, dan heb je dus geen overnachtingskosten. Reiskosten maakten we niet, want die konden we niet declareren eigenlijk. Maar ja, dus we konden niet naar het WK. Maar toen, op die manier, toen ik dus zei van ja, maar goed, het kost eigenlijk helemaal niks. De hotelkosten bij het WK worden daar betaald. Dus het enige wat we moeten zien voor elkaar te krijgen is sponsoring van de reis. Het was trouwens ook heel merkwaardig. Ik zei, hoe kun je als een bond bedenken dat je je plaatst via de EK voor het WK en dat je dan niet mee gaat doen. Ja, maar dat was nog nooit gebeurd, dus dat hadden ze niet begroot. Het was een complete verrassing dat het gebeurde. Dat was voor mij weer een verrassing dat het niet begroot was. Daar had ik me niet in verdiept. Maar het leek me nogal logisch dat we meededen aan het EK om ons te plaatsen voor het WK. Ja.
Uw lichting was verrassend goed.
Ja, uiteindelijk wel. Maar aanvankelijk dus leek het helemaal niet goed. Nee, op een gegeven moment ook Ron Zwerver erbij gehaald. Die kende ook niemand, maar ik zei tegen Bert Goedkoper, ik kan me niet voorstellen dat er in Amsterdam of in die buurt niet één volleyballer is die een beetje op het niveau kan komen van Jong Oranje. Ja, hij zei, we hebben echt heel weinig, echt heel, bijna helemaal niks. Nou, ik zei, neem dan in ieder geval een keer de allerbeste mee die je wel hebt. En toen kwam hij met Ron Zwerver.
Dat is nog best goed gekomen dan.
Ja, dat is helemaal goed gekomen. Het ligt natuurlijk uiteindelijk aan de spelers zelf, want die moeten het zelf doen. Maar ik moet ze zien te verleiden, te inspireren, om alles uit zichzelf te halen. En dat ze dus echt bij zichzelf nagaan, wat wil ik eigenlijk en hoe wil ik beter worden? Wat heb ik ervoor over? Ja, dus op die manier ben je bezig. Dus dan ben je eigenlijk ook steeds aan het coachen. En ja, ik doe ook wel oefeningen misschien die andere mensen niet doen. Maar het zit hem niet zozeer, denk ik, in de oefenstof of zo. Hoewel daar ook wel het nodige over valt te zeggen. Maar goed, nogmaals, dus het ligt denk ik vooral aan hoe spelers zelf uit zichzelf willen halen wat ze in zich hebben.
Doet hij dat dan met een hele harde hand of juist een zachte hand?
Nee, nou, ik weet wel dat ik vroeger bekend stond als een hele harde trainer. Die bij wijze van spreken ook wel in staat was om spelers alle hoeken van de zaal te laten zien, bij wijze van spreken. Maar ik denk dat niet het enige is. Ik denk dat je ook vooral... In die zin ben ik ook wel weer iets veranderd. Ik ben later ook meer meisjes en vrouwen en zo gaan trainen. Maar dat is toch weer een beetje anders. Maar ja, goed, je moet altijd sowieso wel pittig trainen. En ook goed gedoseerd natuurlijk.
Wat is pittig trainen voor u?
Nou ja, dat je ook bij iedere oefening en iedere training eruit haalt wat eruit te halen is. Dat wil niet zeggen dat je altijd zo hard traint dat ze helemaal kapot zit of zo. Dat is niet zo moeilijk. Dan kun je allerlei dingen laten doen. En dan zijn ze helemaal stuk, maar dan komt er dus van volleyballen niks terecht. Na een tijdje trainen. Maar ja, je moet veel game-like trainen. En dus ook rekening houden met het ritme van het spel. En dan gaat het ook vooral om dingen als focus, om concentratie. Ja, goed lezen van het spelletje, balcontrole houden. Maar ja, ook gaan voor elke bal. En ook durven. Durf lef hebben. Dus dat betekent in de aanval vooral. En met de service niet te vergeten. Want service is natuurlijk een vreselijk belangrijk wapen. In die tijd, toen ik trainde, toen was vooral ook de verre serve was een belangrijk wapen. Ja, dus dat je van heel ver achter de lijn serveerde. Nou ja, later heeft het zich ook meer ontwikkeld naar wat we nu zien bij het mannenvolleyballing. Keiharde jumpspin. Maar ja, zo is het spelletje enorm geëvolueerd, ontwikkeld.
Bent u in die tijd ook zelf heel erg anders training gaan geven?
Oh, dat is geleidelijk gegaan en dat is ook wel wisselend verlopen. Sommige spelers of speelsters hebben ook wel eens mij gezegd dat ze niet altijd precies wisten hoe ik ze zou aanpakken of hoe ik ze zou trainen. Want ik kon soms heel streng zijn, maar soms dan dachten ze misschien wel dat ik heel boos of streng zou zijn, maar dan was ik dat helemaal niet. Maar ja, of dat nou een goede eigenschap is, dat weet ik niet. Maar goed, ik koos altijd zeg maar de aanpak die mij op dat moment het beste lijkt. En dat is in ieder geval erachter zien te komen van wat iemand beweegt, wat een team beweegt, wat willen ze, hoe denken ze. En daar ook over te communiceren. En ik denk dat een valkuil kan zijn dat je je eigen wil op gaat leggen. De spelersgroep die moet iets willen. Als jij iets wil als coach, dat is ook mooi. Maar als je die wil probeert op te leggen aan je groep en die wil het niet, ja, dan gaat het dus niet werken. Dus je moet goed communiceren met een groep. Als je één keer kunt volleyballen en dat je ook fysiek helemaal op orde bent en ook tactisch goed kan spelen, dat uiteindelijk om echt te presteren, om te winnen, prijzen te pakken, de mentale factor misschien wel. Ja, het is moeilijk in getallen uit te drukken, maar dat het misschien wel voor 90% doorslaggevend is voor je prestaties.
Dat is echt een hele hoop.
Ja, dat is heel hoog, ja. Ja. En ik denk dat dat ook zo is. Als je dus twee gelijkwaardige teams hebt, zo dat je zegt van ja, het is moeilijk te zeggen wie er gaat winnen, en dat geeft uiteindelijk toch vaak de mentale krachten, de psychologische kwaliteiten van een team, die geven de doorslag. En dat wordt vaak beïnvloed door een paar mensen in zo'n team of één of meerdere die daar het voortouw in nemen. En die ook de kwaliteiten hebben, ook technisch enzovoort. Maar ja, dat mentale is wel heel belangrijk. Maar goed, ja, dat zijn discussies die. Je kunt ook net zo goed zeggen, vooral het tactische is doorslaggevend, of het technische, maar of het fysieke. Maar Ja, ik denk dat met taal, dat wel uiteindelijk bij gelijkwaardigheid, dat heel belangrijk is.
U kijkt naar mentaal. Als u dan 3 tips zou moeten geven aan trainers en coaches, welke zou dat dan zijn?
Misschien wel een van de belangrijkste dingen is dat een team veel zelfvertrouwen moet hebben. Of overtuigingskracht zou ik ook wel willen zeggen. Dus dat ze overtuigd zijn van hun eigen kunnen. En er zijn heel veel factoren die een rol spelen. Als je echt op 3 hebt, wat ik wel de laatste jaren heel veel gedaan heb, is het gewoon opgehangen aan mijn eigen naam. Abe, dan zeg ik dus dat een team heel agressief moet zijn. Hè? Dus dat is de A in zijn spel. Dus die moet heel aanvallend serveren. En ook in de blokkering strijden om ballen te pakken en in de verdediging. En aanvallend natuurlijk ook. Dus echt erbovenop zitten. De B is dan echt van beheerst spelen. Dus je moet ook zorgen dat je de zaken onder controle hebt, mentaal, maar ook technisch. Dat er geen onnodige fouten gemaakt worden. En de E is dan voor mij voor enthousiasme in de groep. Dat ze echt met elkaar iets willen neerzetten. En ook met spelers aan de kant, wisselspelers die heel enthousiast betrokken zijn. En zodat je dus een enthousiaste groep vormt. Maar goed, ik noemde eerder ook al doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen, overtuigingskracht. Zo zijn er heel veel dingen die mee kunnen spelen.
En u zei eerder al van het zit misschien niet eens zo erg in de oefeningen die ik doe, maar veel meer in de gesprekken die ik voer met de spelers.
Ja, maar dat moet wel doorvertaald worden in de training. Want als je dat dus afstemt met elkaar, van zo willen we trainen, zo willen we spelen, dan moet dat ook terug te zien zijn in de oefeningen. En in de trainingen en zeker in de wedstrijden. Want als je het dan niet zo nauw neemt met wat je afgesproken hebt, dan moet er even een time-out komen, zeggen, wat hadden we nou met elkaar besproken? Maar juist als je dus mensen veel meer verantwoordelijk maakt voor hun eigen leerproces in een training, dan is de kans ook minder groot dat het minder zal gaan. En dan willen ze, denk ik ook, dat zie ik ook, gewoon alles eruit halen wat erin zit.
Waaraan zou ik dat kunnen herkennen tijdens een training?
Dat zie je dus aan de uitvoering van de oefenstof en de spelvormen die je kiest. En je kunt dat ook meetbaar maken door bijvoorbeeld niet alleen met puntentelling, maar ook met series te maken. Dus dat je bijvoorbeeld met de servicepaars van de 10 ballen die op je geserveerd worden, of op het team, dat er 7 gewoon perfect moeten zijn. Of dat je steeds in herhaling achter elkaar gaat pasen en aanvallen. En dat je de 3 op rij goed moet hebben. Of wat ik ook wel doe is 3 op rij of 4 van de 5. Dat kan dan ook nog. En als dat niet zo is, dan moet het nog een keer weer opnieuw. Of dat komt dan weer daarna later. Maar ook per rotatie bijvoorbeeld van een heel team. Dus dat alle rotaties, die moeten goed gesmeerd lopen. Dus in iedere rotatie moet een x aantal keren op rij moeten gescoord worden. En dat kan dan bijvoorbeeld rechtstreeks zijn vanuit de rotatie. Of alsnog uit de rally die daarna ontstaat. En zo kun je dus ook meetbaar maken van of het niveau wat gehaald zou moeten kunnen worden, ook gehaald wordt. Maar ja, en dan ben ik vooral een voorstander van heel veel teamplay, dus dat je ook 6-6 kunt oefenen. En ook van beide kanten ja, de druk erop legt met een scherpe service. En ook dus de eis eigenlijk dat de rotatie, iedere rotatie de side-out goed gespeeld moet worden. Want die eerste bal, dat is doorslaggevend vaak voor wie de rally gaat winnen. Dus de ploeg die aan serve is, is de serve de eerste bal. En bij de ontvangende partij is dat de paas. En dat zijn twee onderdelen die moeten heel goed getraind worden en veel getraind worden. En daarbij moet dus ook gemeten worden in allerlei varianten hoe goed dat gaat. En ik denk dat ook een van de makken nog is van het Nederlandse volleybal, dat nog steeds niet goed genoeg is.
U bent ooit eens beschreven als de volleybalprofessor, maar als ik u zo hoor met trainercoach van mensen als Ron Zwerver en Edwin Benne, dan denk ik eerder aan een soort van volleybalvader van het Nederlandse volleybal.
Ja, dat kan ook, ja. Nou, volleybalprofessor, ja, dat weet ik niet. Ja, dat heeft ooit iemand een keer bedacht, omdat ik eigenlijk vanaf het begin dat ik bezig was met volleybaltraining, ook zoveel mogelijk steeds geprobeerd heb om te kijken van wat is er nu wetenschappelijk bewezen. Dus ook echt op basis van wetenschappelijk onderzoek kijken en publicaties van wat zijn wetenschappelijke feiten. Dus zo evidence-based mogelijk ook bezig te zijn met trainen en met coachen. En dat geldt eigenlijk voor heel veel takken van wetenschap. Want het gaat dus niet alleen om bijvoorbeeld fysiologie of anatomie. Maar het gaat ook over psychologie. En ook hele specifieke volleybalwetenschap eigenlijk. Dus met statistische analyses. Dat soort zaken allemaal. Antropometrie noemde ik al eerder. Nou, eigenlijk bijna alle takken van wetenschap, die hebben ook wel een link met de sport of met het volleybal. En ik denk dus dat de kunst is om als trainer daar gebruik van te maken. Dat je dus gebruik maakt van know-how uit die hoek. Dus vandaar dat ik misschien wel op een gegeven moment ooit professor werd genoemd, ja.
Als ik u dan zou moeten beschrijven in één zin, welke zou dat dan zijn?
Ja, ik ben gewoon mezelf. Ik vind ik heel moeilijk te zeggen. Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Misschien wel een doorzetter of zo. Ik ben 55 jaar geleden begonnen als trainer en ben nog steeds bezig.
Wil je meer? Kijk dan op volleybabbel.nl.